Power Women, de podcast. En vandaag zit ik met Blerta Shakiri. En Blerta, jij bent van, even kijken of ik het goed zeg, van Partisan Medical Mercenaries.
Ja, klopt.
Nou, welkom in onze podcast.
Nou, fijn om hier deel te mogen nemen.
Ja, erg leuk dat je hier zit. En nou, je ging mij in ons vorige gesprek uitleggen hoe je aan de naam komt van Partisan Medical Mercenaries. Kun je dat uitleggen?
Ja, Partisan betekent letterlijk in het Frans strijder. Waarom ik voor die naam heb gekozen is omdat ik mijn hele leven een beetje een strijd is geweest. Maar ik sta ook echt ergens voor als persoon met mijn onderneming. En dat is dat ik strijd voor gelijke kansen. Dat ik strijd vooral voor mogelijkheden. Maar ook strijd ik dat het, vooral voor het goede. En dat betekent dat ik daar me heel erg voor inzet. Dus dat is ook de reden waarom ik met Partisan, eigenlijk Partisan als naam heb gekozen.
Mooi. En je vroeg mij van, en waarom dan de keuze om jou te vragen voor onze podcast, voor Empower Women. Nou, ons thema is Be the Woman You're Destined to Be. En als je het dan hebt over waar jij voor staat, dat past helemaal bij onze missie. Vrouwen. Ja. En wat doet jouw bedrijf?
Wij zijn een werving en selectie en detacheringbedrijf. We richten ons op drie takken. Dat zijn de Nederlandse professionals, dus verpleging en verzorging. Wij helpen ondersteunen statushouders naar een betaalde baan. En we richten ons internationaal op de markt, omdat we in Nederland te maken hebben met grote uitdagingen als het gaat om de arbeidskrachten. Ja. We hebben op dit moment veel meer vacatures dan eigenlijk medewerkers die dat kunnen vervullen. En ik vind dat we naast dat we dingen anders moeten organiseren, ook letterlijk op zoek moeten gaan naar nieuwe initiatieven. Maar ook soms bepaalde potentie beter benutten. Onder andere dus dat van statushouders. En dat is eigenlijk waar wij met onze onderneming inzetten.
Ja. En misschien kun je nog uitleggen wat statushouders zijn, want ik weet niet of iedereen dat die term kent.
Nou, statushouders zijn, dat zijn eigenlijk mensen met een verblijfsvergunning in Nederland. Ja. Die of zijn gevlucht of zijn om wat voor reden dan ook in Nederland. Dat betekent dat ze dan ook in Nederland mogen werken. Alleen wat je ziet is vaak dat door de begeleiding of de bureaucratie dat de meeste mensen niet altijd de wegen weten te bewandelen. Nee. Maar er ontstaan ook best wel heel veel vooroordelen. En dat zijn dus mensen die graag iets willen betekenen voor de maatschappij. En die helpen wij. Wij helpen ze met name in het coaching en begeleiding. En wat je ziet is dat veel zorginstellingen hun werving en selectie op een traditioneel manier hebben ingericht, waarbij ze vooral kijken naar kwalificatie-eisen. En wij kijken vooral naar de talenten, de competenties. En we zijn van mening dat de rest dan geleerd kan worden. Dus wij kijken vaak, en dat heeft ook te maken dat ik zelf een vluchteling ben geweest en statushouders. Dus ik spreek zowel ook de taal van de statushouder, maar ook de taal van de zorginstellingen, om ze op te vangen, te begeleiden. Dus en daardoor geloof ik ook echt in win-win situaties. En daar zetten we ons, maken we ook ons hart voor.
Dat is ook jouw kracht, denk ik. Hè? Je bent dus eigenlijk die ervaringsdeskundige. Je hebt zelf die reis afgelegd.
Ja.
Je hebt in de schoenen gestaan van die statushouder. Je was jong nog, hè? Je was 13?
Ja, 13 jaar. Ja.
Dus jij weet als geen ander wat het betekent om in die positie je te bevinden.
Klopt. Ja. Klopt. Wat, op je 13-jarige leeftijd is natuurlijk niet echt een makkelijke leeftijd. Nee. Wat wel fijn is dat je in ieder geval veilig bent. Dus dat maakt ook dat je daar dankbaar voor bent. Mm-hmm. Maar ik kan je vertellen dat dat geen makkelijke leeftijd is om vanuit een veilige omgeving ergens anders te gaan wonen of et cetera. Maar dat heeft me wel geleerd dat dat jij de ene bent ook die het verschil kan maken. Dus ook al was ik in die leeftijd vluchteling, et cetera. Nederland is een land waarbij heel veel kansen en mogelijkheden zijn. En dan was het voor mij eigenlijk heel makkelijk. Ik wil er eigenlijk iets van mijn leven maken. Mm-hmm. En dan zijn we in ieder geval wel dankbaar dat we in een land wonen waar dat mag. Waar je je eigen leven kan leiden, maar ook waar je dromen uitkomen. En dat is ook wat ik als voorbeeldfunctie wil zijn naar andere statushouders. Waarbij we zeggen, het is natuurlijk soms echt schrijnend, de situaties die statushouders of wij hebben meegemaakt. Maar dat betekent niet dat je in een slachtofferrol kan zitten. Dus maak daar iets van. En daar wil ik ook een voorbeeld van zijn.
Nou, wat ik al zei, van hier bij Exit de vrouw voor me, be the woman you're destined to be. En dat zeg je ook, hè? Je gelooft in jouw verhaal in de glossie van zakenvrouwen, las ik dat. Je zegt dat je altijd een keuze hebt, hè? Jij hebt zelf die keuzes gemaakt, je hebt zelf de regie genomen, hoe jong je ook was.
Ja.
Ja.
Ja, nou, ik denk dat daar met name uiteindelijk diegene die het verschil kan maken, dat ben je zelf.
Ja.
En dat is voor mij ook, ook de motto. Als je iets wilt, dan zul je ook daarvoor moeten werken. Je krijgt namelijk ook niks cadeau. Helaas heb ik misschien niet altijd de wegen bewandeld die ik misschien anders had gedaan als ik hier was geboren, wat dan ook. Maar desondanks maakt het me ook wel strenger. Dus datgene wat ik als vluchteling of de weg die ik heb bewandeld, maakt het ook tot datgene wie ik nu ben. Dus daar ben ik ook trots op. En daar wil ik ook vooral me inzetten.
Je zegt strenger, je bedoelt waarschijnlijk gedisciplineerder, hè?
Ja.
Strenger naar jezelf toe. Of misschien ook wel naar je omgeving.
Ja, nee, wat ik toen ik hier naartoe reed, dan dacht ik, goh, wat dan kijk je even terug naar je eigen tijdspad, naar je eigen leven. En wat voor mij heel erg belangrijk is, dat ik denk, ik heb van vroegste af gewoon geleerd om voor mezelf op te komen. Of dat ik gewoon ook de enige wat ik kon verwachten was van mezelf. Dus dat ik nooit iets van een andere verwachtte. Daardoor heb ik ook minder vaak te maken met teleurstellingen in die zin. Maar ik verwacht wel heel veel van mezelf.
Je had alleen jouzelf. Er was niet veel andere mensen of niemand op wie je kon bouwen behalve jezelf. Dat was wat
je had. Op dat moment zeker. En dat heeft me dus ook, dat zorgt ook voor dat ik heel goed zelfstandig kan werken en alleen kan zijn. Dat ik ook echt keuzes durf te maken zonder dat ik met iedereen daarover moet hebben. En tegelijkertijd vind ik de pad die ik nu bewandel, het ondernemerschap, dat ik niet meer alleen hoef te doen. Dus dat is nu heel mooi dat ik ook niet meer in een overlevingsstand zit. Nee. Maar dat ik gewoon ook mensen heb die mijn dromen onderschrijven of mijn ideeën. Ja. En dat geeft me toch ook wel weer een fijn gevoel dat ik het niet meer alleen voor sta.
Ja. Er wordt heel vaak wordt die mooie spreuk aangehaald dat als er dingen gebeuren dat je in de fight of flight of freeze toestand situatie kunt gaan zitten, modus. En jij zegt ik hoef niet meer in die vlucht, want je was letterlijk aan het vluchten. Ja. Hè? Want neem ons eens mee, want het is 23 jaar geleden?
Ja, 5 mei. 5 mei.
Dat is echt bijna best op de dag.
Van de bevrijdings.
Ja. Dat is wel een mooie dag voor jou. In heel veel opzichten. 5 mei.
Klopt. Dus het was. Laatst heb ik ook een stukje aangeschreven. 5 mei. Waar ik aangaf ook dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Nee.
Dus wij waren gevlucht. Wij moesten een veilige haven vinden. En die vonden we dus inderdaad 5 mei in Nederland. Samen met mijn ouders en 2 broers zijn we gevlucht. Nou, we zijn terechtgekomen in Ter Apel. Dat is nu ook de bekende plek waar heel veel vluchtelingen. Dus dat was ook aan de leeftijd. Daarna zijn we verhuisd. Mijn broer had medische zorg nodig, dus gingen we richting Friesland. Dus ik woon ook bijna mijn hele leven in Friesland. Dus ik voel me deels een beetje Fries. We hebben 6 jaar lang in een asielzoekerscentrum gewoond.
Dat is best
dus
wel
mijn
lang,
jeugd.
Of is dat normaal?
Nou, dat was lang. Dus 6 jaar lang, echt je jeugd heb ik daar doorgebracht. Dus in een omgeving waar je eigenlijk niet op voorbereid bent. Laat ik het zo zeggen. Het mooie was dat we gewoon veilig waren. Maar daar is alles ook mee gezegd. En op een gegeven moment, dus inderdaad, dan ga je kijken, oké, als dit het land is waar we moeten zijn, waarmee mijn broer vooral goede medische zorg kreeg, dan is dit ook het land waar we ons leven gaan opbouwen. Sinds die is dan ook weer een knop omgegaan. Zo van, ik ga er wat van maken. En niet zozeer om mezelf te bewijzen ten opzichte van anderen. Maar gewoon, ik ga voor mezelf leven. Van de dag tot vandaag ben ik gewoon dankbaar. Nogmaals, dat ik in een land leef. Natuurlijk heb ik de kansen zelf gepakt. Want anders blijft het bij kansen. Maar het is wel, dat vrijheid is niet iets vanzelfsprekend. Dus ik waardeer het daardoor extra.
Ja.
En dat is ook de reden waarom ik met mijn onderneming daar ook me wil voor inzetten. Dus voor kansen die ik heb gehad, die kansen wil ik andere statushouders, maar ook gewoon Nederlandse professionals, maar ook mensen uit het buitenland, omdat ik weet dat we daardoor ook iets moois kunnen creëren. Want ik zet me net zo goed voor Nederland. Betere zorg, betere al die dingen. Ja. Dus ik geloof als je daar dan die mogelijkheden biedt aan mensen, dat er echt heel mooie dingen kunnen ontstaan. En daar word ik dan als mens ook gewoon heel blij van.
Ik zie het aan je.
Ja.
En heeft het te maken met de medische toestand van je broertje in de tijd, dat je voor deze richting in de zorg bent hebt gekozen?
Dat was in Kosovo kreeg mijn broer helaas de zorg die hij nodig had. In Nederland wel. En dan besef je dat goede zorg, hoe belangrijk dat is. En niet alleen voor de cliënt of patiënt zelf, maar ook voor de omgeving en de naasten. En ik vond dat zo een mooie, waardevol beroep waar je echt letterlijk iets voor de andere kan betekenen in de meest kwetsbare situatie waar iemand zit. Dat vond ik echt ook een voorrecht. Mm-hmm. Ik heb toen heel kort als verpleegkundige gewerkt, want ik dacht, ik wil meer iets. Ik wilde meer invloed uitoefenen. Toen heb ik de overstap gemaakt naar managementfuncties. Daar heb ik de afgelopen 10 jaren in verschillende functies van directeurzorg tot regiomanager, et cetera, gewerkt. En toen dacht ik, toen wou ik nog meer betekenen. En toen kwam inderdaad de droom om ook voor mensen uit Kosovo iets te betekenen. Ja. Eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Ik wil eigenlijk een brug zijn tussen Kosovo en Nederland. Een land als Nederland die alle kansen me heeft gegeven. Maar ook Kosovo natuurlijk een land waar mijn roots liggen. Ja. En waar ik gewoon zie dat daar heel veel getalenteerde jonge dames, als ik zijn. Ja. Maar helaas niet voldoende mogelijkheden.
Nee.
En toen dacht ik, hier is gewoon vraag, daar is aanbod. Laat ik voor beide landen iets daarin het verschil maken. En dat ben ik vooral nu eigenlijk aan het doen.
Dus jouw campagne ook, hè?
Ja.
Ja. Mooi dat je het de campagne noemt. En je zegt ook terecht even de nadruk op de dames. Jij bent natuurlijk een hele andere dame met jouw achtergrond, hè, waardoor jij doet wat je doet. Dat heeft jou gevormd. Zie je een verschil tussen de dames in Nederland die dan al die mogelijkheden al hadden van begin af aan? Wat je zei, als jij dat was geweest, was je pad natuurlijk heel anders gelopen dan dat het nu is gegaan. Maar zie je verschil tussen Nederlandse vrouwen en mensen zoals jij?
Nee, eigenlijk niet altijd. Want ik zeg altijd, je hoeft niet een oorlog te hebben meegemaakt om in je leven bepaalde dingen anders naar kijken. Waar ik wel zie is, alle vrouwen, ik heb echt best heel veel bewondering voor sterke vrouwen. En dat kunnen van echt huisvrouwen zijn tot echt dames die echt een verschil voor de hele vrouwelijke emancipatie, et cetera, hebben betekend. Ik geloof echt oprecht dat elke vrouw die ondernemer of top of et cetera te maken heeft met obstakels, te maken heeft, ook hard moet werken, dat niks komt aanwaaien. Dus daardoor heb ik echt extra bewondering. En dan weet ik ook dat goede dingen niet altijd komen aanwaaien. Dus ik denk dat natuurlijk de plek waar je geboren wordt, natuurlijk een verschil maakt. Maar ik geloof wel dat iedereen een eigen weg bewandelt.
Ja.
Waar we niet altijd zichtbaar van af weten. Dus maar ik vind wel natuurlijk, als we kijken in Nederland, het is anders wanneer je een omgeving hebt waar je alles voor je geregeld is. Of waar je dingen anders naar kijkt. En ik heb natuurlijk een hele andere levenservaring. Dus ik zal misschien daardoor ook minder van slag zijn of et cetera. Omdat ik ook weet dat het leven kostbaar is, maar ook zomaar kan eindigen. Dus daardoor maak ik me ook niet al te druk in die zin.
Nee.
Dus neem ik ook soms het leven zoals het is. Maar ik denk dat er in de enigszins wel verschil is en echt uitmaakt de plek waar je geboren bent.
Ja.
En de andere kant denk ik dat elke vrouw echt hard werkt om te bereiken in het leven. En ik denk dat we als vrouw dat extra moeilijk hebben.
Ja.
En soms denk ik, een vrouw zijn, soms met een andere achternaam, is ook niet altijd even makkelijk. Maar dat weerhoudt me niet om mijn droom wel te volgen.
Want jij hebt natuurlijk de andere achternaam, hè? Ik vind het gewoon zo'n prachtige achternaam. Doet me denken aan die zangeres, Shakira.
Shakira,
Het is Shakiri.
Ja.
Maar wat merk je dan met die achternaam?
Nou ja, kijk, ik heb een geluk dat ik een brede netwerk heb. Maar er zijn natuurlijk, laten we eerlijk zijn, er zijn best wel heel veel vooroordelen. We hebben te maken ook in Nederland als een land, ondanks dat we hier de vrijheid hebben, met discriminatie, racisme, et cetera. Dus ja. Dat betekent dat het soms best wel lastig is om ook gewoon tussen te komen, tussen al die andere ondernemers, et cetera. Ja. Ik heb ooit dat iemand echt letterlijk wel goed bedoelde, dat iemand zei, nou misschien moet je even je achternaam veranderen. En die bedoelde het wel goed, want die dacht, nou, daardoor voorkom je. En toen dacht ik, nou, ik ben juist trots op wie ik ben en waar ik vandaan kom. En als je een organisatie of een partner niet met mij wilt werken, omdat mijn achternaam of mijn achtergrond, nou, is dat juist ook de organisatie waar ik vooral niet wil samenwerken. Maar het is wel lastig. Ik merk het wel dat je best wel veel vooroordelen moet overwinnen.
Ja.
En dan zeg ik vaak, zolang we daar maar met elkaar over hebben, dan is het goed. Want dan kunnen we dat ook veranderen. Organisaties die dan zeggen, nou ja, dat herkennen we niet, of dat komt bij ons niet voor, dan denk ik, nou, dan... Precies, dan denk ik, dan vind ik ook juist dat je zegt, joh, het gebeurt misschien niet wat we willen, maar het is gewoon aanwezig en laten we vooral. Dus dat probeer ik ook aan te geven. En ja, dat maakt het ook wel, wel soms ook lastig.
Jouw naam is natuurlijk Blerta Shakiri. Prachtige naam. Merk je dat ook mensen daar anders op reageren, op een, wat je zegt, zo'n buitenlandse achternaam?
Nou, het roept natuurlijk wel nieuwsgierigheid op. Dus dat vind ik ook altijd heel fijn. En sommige mensen zeggen, nou, Shakira, dat zeg ik nee, het is echt Shakiri. Maar het komt natuurlijk ook een naam die niet vaak bekend voorkomt.
Nee.
En dan zie ik ook alleen maar voordelen. Want dan zeg ik, ja, dan kun je juist me niet vergeten. Als je nou een naam hebt, een doorsnee naam, dan is dat natuurlijk. Dus mijn achternaam en mijn voornaam betekent dat er dat ook uniek is. En dus daardoor ook makkelijk te onthouden is. Dus ik bekijk het dan wel ook weer positief.
Ik vind het wel mooi, hè? Die naam kun je niet vergeten. Maar ik vind het wel mooi als je het verschil maakt, hè? Net tussen vrouwen. Moet ik even denken. Ik vind het wel mooi wat je net zei, dat wij, of je nou uit Kosovo komt, vanuit jouw situatie, of je bent een Nederlandse vrouw die niet die oorlogssituatie heeft meegemaakt, je loopt allemaal tegen dezelfde soort thematiek aan. Hè? Dat je soms harder moet vechten als vrouw. Dat maakt niet uit.
Ja. Nee, dat is gewoon een feit. En ik vind dat je daardoor juist dan ook meer begrip voor elkaar moet hebben of kunt hebben, omdat we weten ook hoe lastig het is om je doelen daarin te bereiken.
Mm-hmm.
Dus ik stimuleer ook, ik kijk heel erg op naar vrouwen die inderdaad verschillen, hoe groot, hoe klein.
Mm-hmm.
En daar probeer ik ook mijn lessen uit te leren en vooral te gaan kijken, wat maakt en hoe hebben zij het aangepakt. Maar een inspiratie is bijvoorbeeld ook mijn moeder. Dat is ook een hele andere leven heeft ze gehad dan ik. Maar zij staat er ook ergens voor. En dat maakt dat zij ook dingen doet waarbij ik denk, nou, daar kan ik ook van leren. Dus levenslessen en die wijsheid, dat komt ook niet altijd uit hoogopgeleide vrouwen, et cetera. Dus dat zijn wel de dingen die ik denk, ook de manier hoe ze dingen ook oppakken, daar is echt bewonderingswaardig. Dus ik contact graag ook met vrouwen uit andere culturen, uit andere landen, om juist daarvan te leren.
En ik had me niet gerealiseerd, hè, want de focus nu op jou, die op jonge leeftijd uit Kosovo kwam. Maar dat was wel jouw moeder en jouw vader natuurlijk, die ook. Hè, ik denk, een kind past zich misschien nog makkelijker aan dan... Ik weet niet hoe oud jouw moeder was toen.
Mijn moeder was 40 en mijn vader was 45. Mijn vader die was professor scheikunde. Dus die heeft zijn hele leven gewijd aan lesgeven. Maar mijn vader heeft heel veel moeten inleveren voor de kinderen.
Ja.
In Nederland weet ik wel dat ik als 13-jarige of 14-jarige meisje bezig was, vooral met brieven schrijven, om te zorgen dat mijn vader ergens als vrijwilliger aan de bak kwam. Nou, dat is niet gelukt. Dat heeft iets voor zijn eigen identiteit en zelfrespect heel veel betekend. Maar daardoor, daarom heb ik ook iets met statushouders, of vooral zorgen dat mensen de goede begeleiding krijgen, want dat had voor ons als kinderen ook weer een weerslag. Wij moesten op jonge leeftijd mee met mijn ouders naar de huisarts. Ja. Of met dingen precies waar we eigenlijk niet op voorbereid waren. Dus dat zorgde niet alleen dat mijn ouders niet altijd daar goede begeleiding kregen, maar wij als kinderen ook inderdaad met zaken te maken hadden.
Ja.
Waar wij niet op voorbereid waren. Dus dat heeft voor mij extra een extra drijfveer eigenlijk. Om nu ook voor statushouders, niet alleen voor mensen die hier een leven willen opbouwen. Mm-hmm. Maar ook juist dat de kinderen een kind kunnen zijn. Dus daardoor pak je ook meerdere problemen aan.
Ja.
En daarom weet ik hoe belangrijk het is dat statushouders die in Nederland hun leven gaan opbouwen, meedoen en mee participeren. Niet alleen voor het stukje geld, maar ook voor eigen identiteit en zelfrespect.
Ja, wat je zegt, hè, het heeft niet alleen zijn weerslag op zo'n ouder, maar op een heel het gezin.
Precies, precies.
En neem eens mee naar, voordat je, want toen jij vertrok was je ongeveer 13.
Ja.
En toen je 7 was, wie was jij dan?
Ja.
Wat voor meisje was je?
Wij groeiden op eigenlijk in een prachtige omgeving in het oosten van Kosovo. Mijn vader was dus leraar, docent. Mijn moeder was een huisvrouw. Ik had 2 lieve broers nog steeds waar echt mijn grootste steun en toeverlaat zijn. Best wel een gelukkig meisje. We hadden het niet breed, net als heel veel anderen,
ja.
Maar wel gelukkig. En helaas, toen werd mijn broer ziek, dus daardoor ging heel veel aandacht daar naartoe. Mijn ouders waren heel veel weg. Gelukkig hadden we wel een veilige omgeving, zoals oom en tante, waar we op terug konden vallen. Maar toen begon eigenlijk ook dat je zegt, nee, een beetje jezelf wegcijferen klinkt gek, maar dat je eigenlijk heel jong leert, vooral niet druk zijn of niet
de
aandacht vragen. Dus vooral ook zorgen, hoe zorg ik dat mijn ouders of anderen juist in die tijd wat opvrolijken, et cetera. Dus eigenlijk was ik daar altijd al mee bezig.
Ja.
Nog steeds, dat was in Nederland. Maar dat heeft me wel ook dus inderdaad dat je jongs af leert anders. Dus ik was gelukkig tot die tijd en nu ben ik nog steeds gelukkig, mm-hmm. Want ik heb 2 prachtige broers. Mijn ouders, nogmaals, ze hebben een andere leven, hadden ze voor ogen. Maar dan weet je ook hoe groot de liefde van een ouder eigenlijk is.
Zeker, ja.
Maar ik was altijd wel een ondernemer. Mijn vader vond me altijd heel erg ondernemend. En toen ik hiermee begon, toen zei mijn vader, je gaat het redden. En het was net even dat extra, mm-hmm. Maar dat zorgt er wel voor dat ik denk, ja, klopt. Dus,
het zijn soms een paar woordjes, hè, die jou in de goede richting kunnen zien.
Ja, dus ja. Mijn ouders twijfelen of hebben nooit getwijfeld aan de keuzes die ik maak.
Nee.
En zij zullen me in alles echt ondersteunen. Dus dat is ook voor mij eigenlijk wel heel, heel belangrijk.
Mm-hmm.
En dat maakt dat ik ook best wel heel veel dingen aan kan.
Ja.
En ook dat ik mijn leven leid zoals ik die zelf voor ogen heb.
Dus het was eigenlijk, zat het ondernemerschap al
vroeg
in. En ook dat je zei, dat vind ik wel grappig, omdat jij een bureau in recruitment hebt. En dat jij die brief voor je vader ging sturen toen je in Nederland woonde om voor je baan een sollicitatiebrief.
Ja.
Dus dat zat er, dat ondernemerschap, recruitment zat er eigenlijk al in, zonder dat jij er erg in had.
Ja, precies. Dus hoe zorg je dat je toch kansen creëert voor mensen? Dus,
En wat is er dan veranderd aan dat meisje die toen 7 was, die 15 was toen ze in Nederland zat? Wat is er toen anders geworden?
Nou ja, je moet je voorstellen, die veilige haven is er opeens niet meer. Dus
nee.
Dan kom je in een omgeving waar je de taal niet spreekt, waar je geen familie om de buurt hebt. Mijn ouders moesten nog steeds in Nederland met mijn broer, in ziekenhuizen. Dus dan word je op vroeg jonge leeftijd word je eigenlijk volwassen. Dus eigenlijk klinkt heel gek, sla je een beetje de jeugd of de puber. Die kenden we in Kosovo niet, dus wat is nou een puber? Terwijl die denk ik wel in zat. Alleen je leert je aanpassen. Dus je leert je op een gegeven moment heel erg aan de situaties aanpassen. En het mooie is dat ik dat nu niet meer hoef te doen.
Dus die flight modus, hè?
Ja.
Zeg ik dat goed? Want ik vertel naar het vluchten, maar het heeft met aanpassen te maken.
Ja, dat je zegt in het begin en dat je wilt ook dat je vaak denk je, nou, je ouders hebben zoveel voor je opgeofferd, dus je past je aan aan de cultuur, et cetera. Dus voor mij is het echt wel lef en de keuzes die ik maak, die zijn anders dan misschien Kosovaarse vrouwen zouden doen. Dus ja. ik durf zonder dat ik het... ik durf echt daadwerkelijk mijn eigen keuze te maken. Zonder dat ik denk, nou, wat zal mijn ouders daarvan vinden? En tuurlijk ben ik soms, maar uiteindelijk gaat het om mij. Dus wat ik voorheen heel erg deed is me aanpassen, et cetera. Mm-hmm. Maak ik nu zelf keuzes en pas ik me niet aan. Nee. En dat is echt wel een heel groot verschil met toen.
Met toen. Ja. En je zei ook in het begin van je verhaal dat je ook mensen coacht, hè? Gebruik je dan, zet je dan ook je eigen ervaring in die begeleiding van mensen? Zet je dat in?
Zeker, en dat heeft ook vooral te maken hoe je als mens bent. Dus wat ik ook nu fijn vind, ik heb best wel verschillende functies, maar ik kom als Blerta binnen. En ik wil ook als Blerta weggaan, want uiteindelijk mag het van mij verwacht worden dat datgene waar ze me voor aannemen, dat ik dat goed doe. Maar als persoon, als mens, vind ik juist heel belangrijk dat je vooral vanuit die verbinding, laagdrempeligheid, en vooral dat je zegt, joh, niemand staat op in de ochtend en denkt, wat zal ik vandaag fout gaan doen? Dus dat je zegt, joh, fouten, daar zijn we mensen voor, maar zolang je daar een beetje van leert. Maar ook dat je nieuwsgierig bent, wat maakt dat iemand bepaalde dingen gedraagt. En mijn nieuwsgierigheid is wel in alles. Dus ook dat ik, als ik een medewerker me opbelt en zegt, goh, Bertha, dit heb ik nu even in de praktijk. Nou, in plaats van dat ik met de medewerker inga, dan zeg je, joh, maar wat had jij misschien anders kunnen doen, maar wat maakt dat het bij jou bepaalde gedrag of gevoelens roept? Zodat je ook vanuit twee kanten, want we zeggen altijd het verhaal is in het, de waarheid ligt in het midden. En dat geeft mij wel heel erg veel inzicht en dat het ook, nou ja, misschien interpreteer je anders, maar dat niet per definitie is fout of nee. goed. Nee. Dus dat neem ik mee en ik laat vooral ook de anderen de keuze maken. Dus eigenlijk ben ik vooral het stukje luisteren, het stukje dat ik denk, oké, dat zou je kunnen doen, maar nog steeds... Ik had het ook misschien op die manier gedaan. Mm-hmm. Maar dat is vanuit... Dus altijd wel bij mezelf houden. Omdat de andere ook heel misschien andere opvattingen, andere ideeën heeft. Maar ik neem wel mensen vooral... ga niet altijd vanuit het negatieve of ergste. Stel gewoon de vraag. Ja. Dus vaak halen we dingen in onze hoofd. Of als iemand zegt, nou, waarom zou die gezegd hebben? Of wat bedoelt hij? En ik ben gewoon gewend om te vragen.
Hoe het zit.
Want dan weet ik dat ik geen slaaploze nacht... of dat ik dingen niet in mijn hoofd moet halen. Ja. Dus gewoon de vraag stellen. En ik hoop dat we dat meer naar elkaar kunnen doen... zonder dat we dan in de aanname zitten.
Ja, ik herken dat heel erg bij vrouwen, hè, die ik dan coach. Dat ze heel erg een verhaal van maken en de beren zien. En dat ik ook heel vaak zeg maar, heb je het gevraagd? Heb je het gezegd? En ja, wat gebeurt er dan? Ja. Maar dat doe jij eigenlijk... Van nature, denk ik.
Ja.
Je bent nieuwsgierig. Ja. Je zegt ook, mensen zien voor wie ze zijn.
Ja. Ja.
Is dat wat je daarmee bedoelt?
Klopt. Eigenlijk inderdaad met hebben en alles. Dus op het moment dat je ook iemand ziet in alles, dan ben ik ook van mening dat je ook een connectie maakt. Dus, ja. En dat kun je niet alleen maar op basis van een eenzijdige beeldvorming, et cetera. Dus eigenlijk zien wie ben je. En dat maakt ook dat je daardoor ook voor de ander iets kan betekenen. En dat is wel waar ik wil ook gewoon gezien worden. En niet als een statushouder of als vluchteling of als iemand die met... Nee, ik wil gezien worden om wie ik ben. En dat zeg ik ook natuurlijk bij cliënten, bijvoorbeeld de medewerkers waar we dagelijks mee te maken hebben. Een cliënt die kan door een ziekte invalide raken of verlamd. Maar nog steeds is het een opa, oma, partner of broer of et cetera. En durven we daar omheen te kijken in plaats van alleen de gebreken die iemand heeft. En dat is voor mij altijd dat ik toepaste bij de medewerkers, maar nog steeds bij de anderen ook. Dus ook zo'n vluchteling of statushouders, die heeft een hele verhaal achter.
Ja, ja. Dus, die komt ergens vandaan.
Die komt ergens vandaan.
Ja. Ja, mooi is dat. Jij vindt educatie van vrouwen ook belangrijk, toch?
Ja.
Ja. Wat wil je daar wat mee in je bedrijf? Of hoe moet ik dat zien?
Ja. Nou, kennis is natuurlijk macht.
Ja.
En ik denk, als je het niet van de kracht moet hebben, dan moet je het van de hersens hebben.
Ja.
Zeker, omdat ik vind dat wanneer jij goed opgeleid bent... of goed opgeleid, maar ook gewoon jezelf kent en jezelf ook opleidt of investeert, dat de andere jou ook niet dingen wijs kan maken. Dus wat je ziet is, ik ben zelf trouwens een moslima, dus er zijn heel veel vooroordelen over de vrouwen en participatie, et cetera. Ik ben van mening, omdat ik ook weet hoe bijvoorbeeld met islam zit, dat zo'n iemand die helemaal niks van islam weet, of wat dan ook, die denkt, nou, vrouwen moeten dit, vrouwen moeten dat. Dan zeg ik gewoon zo, gewoon maar laat me zien waar dat moet, want ik ken de islam anders. Dus wat we nu heel erg zien is in de wereld, is dat die vooroordelen, en als je daar niet genoeg kennis over hebt, kun je ook niet mee praten.
Nee.
Dus dat betekent dat iemand je daardoor ook dingen wijs kan maken die helemaal niet met de werkelijkheid overeenkomen. En dat is ook waarbij ik denk, nou, vrouw hoort zowel emotioneel als financieel onafhankelijk te zijn. En dat is waar ik me echt ook voor inzet. Want daardoor durf je je eigen leven te leiden die je eigenlijk zelf wilt. Durf je keuzes te maken die je eigenlijk, zonder dat je daarbij ook belemmerd wordt door dingen. Dus daar sta ik echt wel heel... sta ik op, maar dat is wat ik ook bijvoorbeeld ook aan vrouwen zou kunnen zorgen, dat je jezelf onafhankelijk opstelt. En natuurlijk zijn we afhankelijk soms ook in een relatie met elkaar, maar op een andere manier. En ik vind dat daar educatie echt een heel grote bijdrage kan spelen in de pakken van de vrouwelijke rol.
Je bent hier heel duidelijk in, hè? Ik merk dat het echt aan je hart gaat.
Ja.
Merk je dat in deze wereld, dat er soms, hè, dat er die vooroordelen, want ik merk daar wel een frustratie bij jou, dat er de verkeerde dingen worden verteld, heen en weer, tussen partijen, gebaseerd op onwaarheden.
Ja, ja.
Is iets wat je ziet?
Zeker. En wat ik me wel vooral de laatste tijd, dat ik denk, nou Bertha, waar heb jij invloed, vooral me daar bezig houden? Waar ik geen invloed heb, dat probeer ik even tussen te blijven. Maar wat je ziet is natuurlijk, is dat er ook soms een beeldvorming in de media die helemaal niet overeenkomt. Dus een simpel voorbeeld, heel wat mensen in Afghanistan zijn analfabeet. Dus op het moment dat ze bepaalde dingen doen, dan wordt het gewoon door iemand gezegd die helemaal niet met de werkelijkheid te maken heeft.
Ja.
Dus dan ga je dingen ook jezelf wijs laten maken.
Ja.
Terwijl ik denk op het moment dat jij gewoon verstand hebt of gewoon kennis hebt en weet hoe het zit, dan zal de ander jou niet op een andere gedachte. Maar ik zie ook bijvoorbeeld heel veel vrouwen nu, dan heb ik met name in de zorg. We hebben in Nederland te maken de laatste tijd met heel veel scheidingen. Ik ben geen relatietherapeut, maar in ieder geval. Wat je ziet is dat er vaak vrouwen zijn geweest die parttime hebben gewerkt. Opeens met er een scheiding. En dan is er eigenlijk weinig kennis over hoe run je je eigen financiën. Hoe zorg je dat je dingen goed op orde hebt, et cetera. Opeens komt er dan heel veel op je af.
Ja.
Terwijl je eigenlijk daar gewoon als vrouw ook zelf in regie kan zijn.
Ja.
Ik merk natuurlijk ook in Kosovo, daar strijd ik ook een beetje voor. Nou, in Kosovo trouwen vrouwen best wel wat jong, zeg maar. En dat heeft ook te maken dat... ook een beetje cultuur, maar daardoor zijn ze best wel heel snel afhankelijk. Terwijl je denkt, nou, het stukje, en het hoeft niet altijd iets groots, maar eigenlijk onafhankelijk zijn in alles, draagt het echt wel bij in het leven leiden die je wilt. En waardoor je nu ziet is, nou ja, dan zijn er weinig mogelijkheden. Nou, dan gaan ze trouwen, dan zijn ze afhankelijk. En niet dat trouwen niet goed is, ik ben daar een voorstander van. En, maar het heeft wel iets anders. Dus ik merk wel dat ik iets heb als er iets ergens onrecht voelt, dat ik daar wel iets voor wil
doen. Het strijdje voor het strijden bij de partisan. Maar denk je dat je dat ook zou hebben gehad als je in Kosovo was gebleven? Dat er niet de omstandigheden waren geweest waardoor jullie naar Nederland zijn gekomen? Denk je dat je dat dan ook zou hebben gehad?
Ik denk het wel.
Ja, hè?
Ja,
ik zie het aan je.
Ik denk het wel. Misschien in mindere mate dan dit. Maar ik denk het zeker. Omdat ik vind dat je met een aantal eigenschappen wordt geboren. En een aantal leren we door de jaren heen en ervaring, et cetera. Maar ik denk zeker dat ik me ergens wel hard voor had gemaakt.
En denk je dat... Wat vind je van het woord sisterhood?
Ja, nou... Ik daar heb ik een beetje een dubbel gevoel. Want... het gaat er... Ook om sisterhood is wel een mooie woord dat je elkaar het echt wilt, empowerment en dat soort zaken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn leven waar ik nu sta, of in mijn ondernemerschap, dat ik ook heel wat van brotherhood mm-hmm. zeg maar heb.
Mm-hmm.
Waarbij juist ook heel veel mannen zijn die me, en misschien soms meer dan vrouwen of zusters, die me op weg helpen. Dus ik denk dat je elkaar... In het leven ontmoet niet voor niks. Dus mensen dat komen en gaan. En soms dat kan zijn inderdaad waar ik echt heel veel inspiratie haal uit. Nou ja, zo'n sisterhood. Maar de andere kant denk ik, nee, ik heb ook die andere kant nodig.
Tuurlijk.
Dus, maar ik vind wel dat je elkaar als vrouw zeker in deze tijd niet mag laten vallen. Dus, en dan hoop ik dat we elkaar vooral elkaar opliften.
Precies.
Dus dat zou ik zeker meer willen zien. Maar helaas is dat nog niet altijd het geval. Ja. Maar het is natuurlijk zeker waar ik... Als ik iemand zie die ik denk, nou, die wil iets... En dat zie ik ook natuurlijk met mijn eigen onderneming talenten. Nou, dan wil ik daar zeker investeren. Omdat ik echt weet... dat daardoor ook diegene ook een toegevoegde waarde kan hebben.
Het is misschien ook wel sprekend voor jouw verhaal natuurlijk, hè? Dat je hebt het helemaal... Je stond er alleen voor. Hè?
Ja.
Alle aandacht ging naar je broertje. Jij best wel dingen alleen moet doen, zo voel dat althans. En je hebt die regie moeten pakken en jij... Oké. Dat vond ik ook een hele mooie quote die een keer iemand tegen jou gezegd heeft in het artikel, las ik dat. Dans vanuit je hart en je voeten zullen volgen. Dat vond ik een hele mooie.
Ja.
Is het wat jij doet, dansen vanuit je hart? Ben je dat aan het doen?
Ja, ik durf echt wel te zeggen dat ik mijn hart volg.
Dus dat is je hart volgen, dansen vanuit je hart.
Ja, en dan weet ik dat de rest ook komt. Dus vanuit de overtuiging en ook vanuit mijn hart, dan weet ik. En als de... intentie goed is, dan komt het ook goed. Dus dat betekent dat ik ergens in geloof, dat ik vanuit mijn hart dat doe, en dan komt de rest ook. En soms eerder dan ik verwacht, soms later dan ik verwacht, maar dan weet ik dat ik wel dicht bij mezelf blijf, en dat de pad er naartoe inderdaad wel gaat bewandelen.
En dat, we weten ook niet, hè? Die timing willen we vaak weten vanuit een stukje ongeduld of nieuwsgierigheid bij jou, wellicht, maar dat weet je niet. En je zei dat... spreekt een soort vertrouwen uit wat je moet hebben in jezelf. Weet je wel?
Ja.
Je voeten zullen volgen. Het komt gewoon. Maar je zei ook dat jouw vader absoluut vertrouwen in jezelf, in jou had. Hè, dat het heel belangrijk voor je was.
Ja.
En je noemde ook je oma. Hè. Is je oma een rolmodel voor jou geweest? Kun je dat zo noemen?
Ja, mijn oma was... ze zeggen wel eens dat ik op haar lijk. Stond bekend als een van de prachtigste vrouwen in de omgeving. Eén iemand die altijd in dienst stond van anderen, maar ook een hele sterke persoonlijkheid. Dus oma is zeker een rolmodel. En dat is echt wel iets waar ik vaak ook aan haar moet denken.
En wanneer moet je aan haar denken?
Nou, ik best wel heel vaak. Soms als dingen niet lopen zoals ze moeten lopen, of als ik een gelukmomentje heb. Dan is zij wel iets waar ik aan moet denken.
En wat zei ze tegen jou dan? Wat is blijkbaar zo belangrijk voor je geweest? Wat kun je een les noemen die ze jou heeft geleerd? Als oma naar haar kleindochter.
Ja. Wat voor mij, mijn oma wel was, dat zij ook het stukje... vooral het stukje zorgzaam. En vaak zei ze... als kind heb je natuurlijk ook dingen anders die je wilt, of wat dan ook. En zij heeft altijd gezegd, spreek je gevoel uit. En dat is ook zo van, zeg wat je bezighoudt. Want daardoor kan de andere ook jou begrijpen. En dat is wel voor mij waar ik dan ook in een periode dus vooral heel erg... Nou, mijn gevoel ging terug naar mezelf. Dat ik denk, ja, eigenlijk... Zolang ik dingen uitspreek, weten anderen ook wat in me omgaat. Maar ook zijn dat goede dingen, zijn dat minder goede dingen, het wel benoemen. En dat is wel iets waar ik dagelijks, dus op het moment dat ik iets zie, dan benoem ik dat ook.
Ja.
Dus dat is voor mij dat ik denk, ja, daar had ze echt zeker in gelijk. Want daardoor maakt het ook dat we elkaar begrijpen. En dat is wat ik nog dagelijks toepas. Dus vandaar dat ik zei, ik loop er niet heel lang mee... omdat dat gewoon weet ik dat me niet ergens leidt waar je eigenlijk naartoe wilt. Dus dat is wel een oma die zeker...
heeft invloed gehad.
Ja.
Dus als je dingen benoemt, dan ben je ook duidelijk naar de anderen toe, denk ik. Want
ja, maar dan weet je ook gewoon wat in je omgaat. Dus vaak hebben we in onze gedachten en terwijl ik denk, nou weet je... als jij, soms kan ik aan de mimiek zien, maar als je op het moment dat jij niet het uitspreekt, dan kan ik er eigenlijk ook niet heel veel mee.
Nee.
En dat is wat ik denk, goh, als je iets mee bezighoudt, het enige die daar wat aan kan doen, is ben ik zelf. Maar als de ander het niet weet, dan kan hij ook me niet helpen. Nee. Dus ik heb geleerd, in een periode waar ik soms altijd dingen zelf heb gedaan, geen hulpvraag, dat ik juist die hulpvraag nu stel. Ja. Waardoor ik ook weer verder kom. En waardoor die eenzaamheid ook minder is dan in het begin.
Dat is een hele, hele wijze les van de oma.
Ja.
Wil jij ook een rolmodel zijn?
Ik zie mezelf. Het is niet zo van dat ik denk, goh, nou ja, weet je. Waar ik hoop dat met mijn verhaal, hoe klein dat soms ook is, dat mensen ook gewoon weten dat er altijd een keuze is. In hoe slecht ook keuzes kunnen zijn, je hebt altijd de keuze. En daar de verantwoordelijkheid voor nemen, dat is waar het eigenlijk om draait. Ook al zitten we in een lastige positie, keuzes hebben we. Alleen durf je inderdaad daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. En dat is wat ik doe. Ik heb niet altijd invloed op de dingen hoe ze gaan, maar wel op de keuzes die ik maak.
Ja.
En zolang ik die verantwoordelijkheid neem en mezelf goed in de spiegel kan aankijken, dan weet ik dat het gewoon goed is.
En je hebt altijd een keuze, zeg je?
Je hebt altijd een keuze. En dat zeg ik ook naar de rol van een medewerker die misschien niet gelukkig is in een baan. Dat ik zeg, joh, weet je, uiteindelijk zul jij de beslissing moeten maken. Ik kan je daarbij helpen. Ook zo'n statushouder die denkt, nou, kijk wat me overkomen is. Dan denk ik, ja, heel triest. Maar je hebt ook een andere keuze. En dat geeft mij ook wel kracht.
Ja.
Dus weten dat je een keuze hebt.
Mooi. Nou, het is altijd lastig om van jezelf te zeggen dat je of misschien minder voor de hand liggend dat je een rolmodel bent. Maar ik weet zeker dat er heel veel vrouwen zijn die een voorbeeld aan jou nemen en waar je een rolmodel voor bent. Dankjewel, Blerta.
Nou, dank jullie ook. Dankjewel.